Laten we samen lezen uit de eerste Petrusbrief. Daar waren we mee bezig. Het tweede hoofdstuk. Vers 11 tot en met 25. Petrus 2, vers 11 tot en met 25. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heren wil, hetzij aan de keizer als opperheer, hetzij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God dat gij door goed te doen de mond snoert van de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrije en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet, en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft, en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die, als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot een herder en hoeder van uw zielen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We hebben in vers 23 van het vorige hoofdstuk kunnen lezen, in 1 Petrus 1 vers 23, dat we moeten leven als wedergeborenen. We moeten leven als wedergeborenen. Nou, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hoe ziet het leven van iemand die wedergeboren is eruit? Nou, we hebben gezien in het tweede hoofdstuk dat je gaat verlangen naar het woord van God. Dat je bereid bent om je te laten gebruiken door de Heer in de gemeente voor de bouw van een geestelijk huis. En we hebben gezien dat het heel belangrijk is om dan ook te groeien in je geloofsleven. Zo ziet het leven van een wedergeboren christen eruit. Afleggen al het oude leven, verlangen naar groei en verlangen om je te laten gebruiken door de Heer. Dat speelt zich allemaal af in onze gemeenschap met de Heer en in de gemeente. Nou, het tweede gedeelte van 1 Petrus 2 gaat niet zozeer over een wedergeboren christen in de gemeente, maar het tweede gedeelte gaat veel meer over een wedergeboren christen in de wereld. Dus we gaan nu eventjes naar buiten. En dan is het heel mooi om te zien. Het gaat eerst over een wedergeboren iemand in de wereld. Gewoon in de wereld. Daarna gaat het over iemand die opnieuw geboren is onder de menselijke overheid. En dan als derde een wedergeboren iemand op de werkvloer. Dus drie onderwerpen in dit stukje. Vanaf vers 11 tot en met vers 25. En dan zult u gaan ontdekken dat het grote getuigenis van een christen zijn niet in deze plaats zijn woorden, maar zijn daden, zijn werken. Dat mensen het mogen zien. Ik heb hier een boek, sommige, in ieder geval de raadsleden van ons, die kennen hem wel, van Henk Bakker. En dat is een boek over de ontwikkeling van de doop. En daar schrijft hij heel veel over de eerste christenen. Hoe de eerste christenen ertoe kwamen om zich volwassen onder te laten dompelen. Maar die eerste christenen die vielen op door hun geloofswandel. Niet zozeer door wat ze zeiden, maar door dat wat ze deden. Nou is hier een zekere Clemens van Rome, dat was een kerkleider, een oudste van de gemeente, die heel veel geschreven heeft, ook gepreekt heeft in die tijd. En hij schrijft daarover, ik zal dat hele kleine stukje even lezen, het zijn maar een regel of 10. Het tweede geschrift van Clemens van Rome, een op schrift gestelde preek, en die preek die is er nog. In het Vaticaan kun je die preek zo lezen in de bibliotheek. Een op schrift gestelde preek van om en nabij de eerste helft van de tweede eeuw. Dus dan hebben we het over 150 na Christus. Bevestigde deze verbazing met de woorden dat men de overmaat aan goedheid, moet je nagaan, de overmaat aan goedheid in de christenen bewonderde. Als ze niet alleen de hunnen lief hadden, maar ook hun haters en vijanden. Het liefhebben van vijanden oogste onder niet-christenen dus regelmatig respect en bewondering. De christenen stonden er onbekend. In zeker opzicht was dit onderscheidende element van de christelijke spiritualiteit ook een missionaire kracht van de vroegere kerk. Dus dat was eigenlijk een zendingskracht van de eerste kerk, dat deze christenen opvielen door hun liefde, niet alleen voor de hunnen, maar juist voor hun vijanden. En er staat ook in het boek dat de christenen vielen op dat ze anders waren met hun vrouwen in het huwelijk, anders omgingen met geld, anders omgingen, ze stonden bekend als gewoon totaal andere mensen. Ze waren anders in hun doen en laten. En dat was het kenmerk en misschien ook wel de kracht van de groei van de eerste gemeente, dat ze zo'n enorme andere identiteit uitstraalden. En dat met name door dat wat ze deden. Nou, dat komt ook heel duidelijk tot uiting. En Petrus schrijft deze brief, we hebben het de vorige keer ook gezien, zo tegen 60 na Christus, dus dat is nog zo'n 90 jaar eerder. Waarin Petrus hier ook duidelijk de nadruk op legt. Niet zozeer van wat vertel je allemaal aan de mensen, maar wat leef je uit, wat doe je, hoe ziet je levenswandel eruit. Nou, dan begint hij in vers 11 met de woorden, geliefde, ik vermaan u. Ik vind het best wel heel mooi dat die twee dingen bij elkaar komen. Geliefde, ik vermaan u. Vermaning moet altijd voortkomen uit liefde. En nooit uit naijver. Geliefde, liefde is de sfeer om anderen te kunnen vermanen. Of om anderen te kunnen terechtwijzen. Of de goede weg op te wijzen. En dan zegt hij in de eerste plaats als bijwoners en vreemdelingen. We moeten nooit vergeten dat wij als christenen, het klinkt misschien heel gek, allochtonen zijn hier op deze wereld. Wij horen eigenlijk niet bij deze, wij komen uit een ander land. Wij zijn, er staat zelfs in de Bijbel dat ons burgerrecht, ons paspoort, is ingeschreven in de hemel. En eigenlijk zijn we er allemaal allochtonen hier op deze aarde. We horen eigenlijk bij een ander land. Bij een andere koning, andere regering. We zijn bijwoners en vreemdelingen. En dat je vreemdeling bent, ik ontdek dat heel duidelijk steeds weer Als ik de Bijbelklasse houd en met de tieners praat over de dingen die heel normaal zijn op school, heel normaal zijn in hun computergedrag, in hun communicatie via Hives en ik weet niet wat allemaal. Dan kom je dingen tegen waarvan je zegt, dit is totally different, helemaal anders dan wat de Bijbel ons leert. Die leven soms in zo'n hele andere wereld, waar dingen heel normaal zijn, die in de Bijbel letterlijk afgekeurd worden. Nou, ik denk als dat nog een poosje doorgaat, dan zul je als christen steeds meer een vreemdeling gaan voelen hier in deze wereld. En dat je gaat ontdekken van, nou ja, dit is een andere wereld. Dus als bijwoners en vreemdelingen, en dan heeft hij het erover dat je je onthoudt van die dingen die misschien wel in deze wereld heel normaal zijn. Wat dat betreft kunnen we misschien wel een voorbeeld nemen aan Daniel, die heel duidelijk zegt, hij nam zich voor zich te onthouden van de spijs van de koning. En daar begon God Daniel te zegenen. Toen vond God genade bij God. Nou, soms is het heel belangrijk dat je duidelijke keuzes maakt en zegt, nee, daar doe ik niet aan mee. En dan staat er inderdaad dat als je bereid bent om anders te zijn dan deze wereld, en zoals er ook in vers 12 staat, ga je een goede wandel leidt onder de heidenen. Een goede wandel. En het tweede wat hier gezegd wordt in vers 12, dat op grond van uw goede werken, een goede wandel, dus ja, hoe is ons leven hier op aarde, en goede werken, die worden opgemerkt. En dan staat er dat, misschien wel goed om dat even te lezen, in vers 12, dat op grond van uw goede werken, deze heidenen, deze onbekeerde mensen, God mogen gaan verheerlijken ten dagen der bezoeking. De dagen der bezoeking, daar wordt niet zozeer direct mee bedoeld dat er een grote verzoeking komt, of ook niet een dag van beproeving, maar een dag van bezoeking. Ik heb er al eens over gelezen, dat kan ook te maken hebben met het moment dat God iemand bezoekt. Dat God met iemand bezig is. Dat God iemand aanraakt. En dat als God dat doet, en hij ziet aan de andere kant de werken die christenen doen als getuigenis, dan kan het samenvallen tot, dat kan leiden tot een beslissing. Ja? Dat God mensen bezoekt. Nou, hier staat in ieder geval heel duidelijk dat mensen op grond van onze goede werken de Heer mogen leren kennen. Ik denk, misschien is het wel eens zo dat we meer moeten doen dan moeten praten. Dat is getuigen zijn hier in 1 Petrus 2 en ook voor de eerste christenen. Trouwens, de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd, als we even teruggaan in het Matthäus-evangelie. In Matthäus 5, vers 16. Misschien vers 14 te beginnen. Matthäus 5, vers 14. Daar staat, gij zijt het licht der wereld. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. En hoe gaat het dan? Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dit ligt precies in diezelfde lijn. Je licht laten schijnen betekent goede werken laten zien. Een ander leven laten zien in deze wereld. En dat valt op. En dat is het grootste, het krachtigste getuigenis wat wij aan anderen door mogen geven. Dat anderen kunnen zien ja, dat we anders zijn. En daarom staat er ook, en misschien wel goed om dat nog even erbij op te slaan in de Efezebrief. Efeze, we hebben daar zondagavond ook iets over kunnen horen. Er staat in Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om, niet in deze plaats om te vertellen, maar natuurlijk is het ook heel belangrijk, maar in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Ik denk dat wij meer en meer moeten leren om het evangelie te doen. We moeten het evangelie doen. En dan zullen mensen tot, gij zijt mijn getuige. En hoe vaak denken we dan niet gelijk, oh dan moeten we het vertellen. Nee, doe het. Werk het uit. De Heer Jezus heeft zo vaak gezegd, een voorbeeld heb ik jullie gegeven, opdat jullie doen zoals ik jullie gedaan heb. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Laten we het evangelie alsjeblieft uitwerken in de daden van ons leven. En dan zullen we getuigen zijn. Goed, dat is dus christen zijn in de wereld om ons heen. Tweede, christen zijn rekening houdend met de overheid. En dan staat er, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dan staat er in vers 13, als we weer teruggaan naar de Petrusbrief, 1 Petrus 2, onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heeren wil. Zoals de Heer dat van ons vraagt. Keizer, als opperheer, stadhouders. Menselijke instellingen. Moeten wij ons onderwerpen aan menselijke instellingen? Dat doe je toch niet? We zijn toch alleen maar God onderdanig? Er zijn inderdaad christenen die zeggen, oh nee, ik trek me helemaal niets aan van menselijke instellingen. Ik ben vrij. En er staat in de Bijbel, wie de Zoon vrijgemaakt is waarlijk vrij. En ik heb helemaal niks te maken met al die menselijke wetten. Ik sta erboven, want ik ben een kind van God. Ik ben een koninklijk kind. En de koninklijke familie, nou ja, die staat er toch in. Hè? Zo leven sommigen wel. Nou, de Bijbel zegt hier ook heel duidelijk, laten we die vrijheid die we hebben in Christus niet gebruiken als een soort dekmantel, zo van, och, we hebben niks te maken met die overheid. Maar laten we ook daarin een getuige zijn. Op allerlei manieren hebben we ermee te maken. Er is een overheid. En sommige mensen dachten na mijn preek van 3 weken geleden dat ik een snelheidsovertreder was en dat ik dat ook erg leuk vond om te doen. Maar zo erg was het niet hoor. Ik probeer me ook altijd wel een beetje aan de snelheid te houden. Een beetje, ik probeer me eraan te houden. Maar ja, ik denk dat dat ons aller roeping is. Dat we ook, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen zelfs aan onze rijstijl kunnen zien dat we christen zijn. Ik durf niet altijd dat visje achter op mijn auto te plakken, want dan draag je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid met je mee. Ja? En dat is ook nou niet de reden waarom dat ik hem niet achter op mijn auto heb. Maar je draagt wel wat uit. Je draagt wel wat uit op de manier waarop je rijdt. Je draagt wat uit op de manier waarop je omgaat met de overheid die boven je gesteld is. En ook al is dit een overheid die weinig van de Heer weet. Hè, er staat hier ook dat er heel veel onwetendheid is. En heel veel onverstandige mensen die ook aangesteld zijn in deze overheden. U moet niet denken dat dit allemaal mensen zijn die in de dienst van God staan, die God geroepen heeft, en dat we als het ware de overheid gelijk moeten stellen aan het dienen, ja, aan God zelf. Helemaal niet. Als je even nadenkt over de tijd waarin Petrus leefde in een tijd van een keizercultus, waarin de keizer aanbeden wordt. En wat staat hier? Hij zegt hier aan het laatste stukje van vers 17, eert de keizer. Hij zegt niet aanbid de keizer. Hij zegt ook niet vereert de keizer. Maar hem komt wel eer toe. Nou, dat ligt wel heel dicht bij elkaar. En deze keizer Nero, heeft ervoor gezorgd dat Petrus veroordeeld werd en gekruisigd werd. En u weet waarschijnlijk wel dat toen Petrus gekruisigd werd in Rome, dat Petrus gezegd heeft, de eer is mij te groot om op dezelfde manier gekruisigd te worden als mijn meester. En hij werd op zijn kop gekruisigd. Dus als er één recht van spreken heeft en zegt, je moet de overheid gehoorzamen, dan is dat Petrus wel. Die eigenlijk zo negatief benaderd werd door de overheid. Maar juist, zegt Petrus, om toch de overheid te gehoorzamen, dan zegt hij dat door het goede wat je doet, in vers 15, dan snoer je de mond van de onwetendheid. En dan zullen mensen op een gegeven moment toch gaan ontdekken, dat het evangelie waar is. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Paulus. Paulus die ook in de gevangenis zat. Maar Paulus die juist in de gevangenis zoveel gelegenheid had om alle mensen aan het hof van de keizer het evangelie te kunnen verkondigen. Door de manier waarop hij daar in de gevangenis zat. Natuurlijk is het zo dat wij God boven de overheid moeten gehoorzamen. Want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Leest u maar in Handelingen 4. En dat zou best wel eens een keer kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Dat wij misschien wetten van de overheid naast ons neer moeten leggen. Omdat dat in strijd is met misschien wel het leven wat God geeft. Als misschien over een poosje vrouwen bij een 20 weken echo. En er wordt ontdekt dat het kind wat in de moederschoot zit gehandicapt is. Of een Down-syndroom heeft. Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat de overheid op een gegeven moment gaat zeggen, dit gaat te veel kosten. Dit gaat de overheid te veel kosten. Je moet het kind aborteren. En dan moet je toch als christenvrouw zeggen, ja, maar dat doe ik niet. Dan mag je de overheid niet gehoorzamen, maar dan moet je God gehoorzamen. Nou, dat spanningsveld, daar krijgen we als christenen in deze tijd steeds meer mee te maken. Dat komt steeds dichterbij. En daarom zegt Petrus in Handelingen 4, vers 20, daar staat, want wij kunnen niet nalaten. En iets eerder, vers 19. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zei tot hen, beslis zelf of het recht is voor God meer aan u, dat was de overheid, dan aan God gehoor te geven. Want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. En dan zie je nog meer dreiging komen. Hier kiest Petrus en Johannes, die kiezen er heel duidelijk voor om dat wat de overheid zegt, nu maar even aan de kant te leggen. En zeggen, ja, maar God vraagt van ons dat we wel zijn getuigen zijn. Dus de Heer staat boven alles en we zijn boven alles. Daar staat zo mooi in vers 16 het laatste stukje. Dienaren van God. We zijn dienaren van God. Dan worden de vier dingen aan het eind gezegd in vers 17. Van het stukje over de overheid. Dat is vers 13 tot en met 17. Dan begint dat met eert allen. Je kunt soms heel makkelijk mensen onteren om je heen. Je hebt vooral de laatste tijd dat politieagenten, justitie, vaak zo onteerd worden. Nou, daar zijn we als christenen, moeten we er anders in zijn. Eert allen. Ja? Ten tweede, hebt de broederschap lief. Mensen, wat is dat belangrijk? Dat je zoveel liefde hebt voor het gemeente zijn, voor het broeder zijn. De Philadelphia, waar je als broeders en zussen samen die eenheid van de Heer mag ervaren. Dat moet je eigenlijk boven alles stellen. Boven alle eigen dingen, egoïstische dingen. Hebt de broederschap lief. Ten derde, vreest God. En ten vierde, eert de keizer. Nou, daar eindigt dat stukje mee hoe we ons als wedergeboren mensen hebben te verhouden ten opzichte van de overheid. Ten slotte, dan komt vers 18 tot en met vers 25, waarin de Heer Jezus ons een voorbeeld als voorbeeld gesteld wordt. Hoe leef je als christen op de werkvloer? Hoe doe je je werk? Nou, dat heeft met gewillige werknemers te maken, met onderdanigheid. Nou, als hier het woordje staat, gij huisslaven, wees in alle vrezen uw meesters onderdanig, dan is onderdanigheid precies het tegenovergestelde van wat de mens eigenlijk wil. Het gaat eigenlijk lijnrecht tegen je eigen wil in. Onderdanigheid. Slaaf zijn. Dienstknecht zijn. Maar dan staat hier wel, naar het voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus was ons aller dienstknecht. De Heer Jezus ging zo diep. En dat kunnen wij laten zien, gewoon op de werkvloer. Als je altijd je pet drukt en altijd je andere collega maar voor de dingen op laat draaien. Of altijd als laatste erbij bent en dan is het werk al gebeurd. Nou, juist op de werkvloer kun je soms zo'n getuige zijn. Zo'n voorbeeld naar het voorbeeld van Jezus. Want Jezus heeft zijn werk, wat hij moest doen hier op aarde, volmaakt gedaan. Als een voorbeeld voor ons. En daar kunnen we heel veel van leren. Daar staat, ik heb hier een aantal kenmerken opgeschreven van hoe we als wedergeboren christen op de werkvloer hem mogen dienen. Dat heeft te maken met onderdanigheid. Ja, bereid zijn om te dienen. Het tweede, daar staat er in vers 20, maar als gij goed doet. Ik heb hierbij gezet, doe je werk goed. Niet een beetje, maar doe het zo goed mogelijk. Doe je uiterste best, dan val je op als christen op je werk. En niet met, doe het niet met een Jantje van Leiden. Dat is een getuigenis. Hoe doe je je werk? Nou, hier staat, maar als gij goed doet. Als je het goed doet. Ten derde staat er, met God rekening houden. Als je met God rekening houdt, staat in hetzelfde stukje, dat we met God rekening houden bij het werk wat we doen. Er staat in de Bijbel, alles wat je doet, doe het als voor de Heere. Doe het als voor de Heere. Hou rekening met hem. Het vierde wat je kunt lezen over hoe mag je de Heer dienen op de werkvloer, dan staat er, als je gescholden wordt, als je uitgescholden wordt, niet terugschelden. Dus als het ware, niet vergelden. Jij doet dit, dan doe ik dat. Hè? Niet vergelden. Niet terugschelden. En hetgeen wat daarna komt, in vers 23, als we weer naar het voorbeeld van de Jezus kijken, terwijl hij leed, niet dreigde. Zo van, hè? Dreiging. En dan als laatste staat er, dat hij de dingen overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is christen zijn op de werkvloer. Niet altijd in je recht willen staan, niet altijd kost wat kost gelijk willen hebben, maar ook de dingen wel eens uit handen kunnen geven. Zeggen, nou, als het dan anders gaat dan dat ik wil, Heer, u ziet het ook. En ik leg het maar bij u neer. Nou, zo zie je dus dat je in de wereld, in de overheid, in de wereld van de overheid en op de werkvloer een getuige bent door de dingen die je doet en niet de dingen die je zegt. Tot slot staat er in vers 25, want gij waart dwalende als schapen. We wisten niet hoe het leven eruit zag, we wisten niet hoe we het moesten doen. Maar dan staat er, maar thans hebt gij u bekeerd. We zijn veranderd, dat is metanoia, omgekeerd tot de herder en hoeder van uw ziel. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. De herder, degene die ons leidt, degene die ons voedt, de hoeder, degene die ons beschermt van onze ziel. En onze ziel, daar wordt mee bedoeld je gedachtenleven, je gevoelsleven en je wil. Ja? Mag hij op de manier waarop wij leven, soms denk je wel eens van, nou, ik zal eens op mijn poot spelen en ik zal eens even laten zien wie ik ben. En dan heb je het wel bereikt, maar hoe is het dan met je ziel? Hoe is het dan met je gevoel? Hoe is het dan met je wil, met je gedachten? Wat is het belangrijk dat ons denken gericht is op hem? Dat onze ziel tot rust komt en de blijdschap ervaart dat je een kind van God bent. En dat je de wil ervaart van, Heer, ik wil niets anders dan wat de Jezus zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, dit stukje, vers 11 tot en met 25, maakt ons op een hele aansprekelijke manier duidelijk dat ons getuigenis doen is. Doen is in de wereld, in de overheid en op de werkvloer. Amen.